Geliefde gemeente, kerst is een feest van samen. Daarom voelen sommige mensen de eenzaamheid juist deze dagen zoveel. Als ik het laatst nog van iemand hoor, die zei als ik dan op straat loop en ik zie de gezinnen zo samen zitten of families samen zitten, dan voel ik me zo alleen. En daardoor is kerst ook wel eens een feest van eenzaamheid. Vanwege die tegenstelling zo. Maar toch is het vaak voor velen een feest van samen. Als gisteren. Hoe bij elkaar duizenden mensen samen in de kerk zaten om te luisteren naar het zingen. Dan is Urk samen. Dat is vanmorgen. Dat er duizenden mensen in de kerk zitten om het woord te horen. Misschien ook wel vanmiddag, waarschijnlijk wel vanmiddag, dat u samen zit om te eten. Er is zoveel samen deze dagen. Dat past bij het evangelie. Als wij Lucas 2 lezen, dan zien we daar ook veel samen. De herders zaten samen. En even later, nadat die ene engel gekomen was, toen was er een menigte van hemelse heerlegers. Wat waren daar velen bij elkaar. Vervolgens vertelde zij het in Bethlehem. Bethlehem dat zo propvol mensen zat. Wat een drukte was daar. Mensen die van einde ver gekomen waren dat Bethlehem hun geboortestad was. Het was ook een familietijd toen. Immers, het was allemaal familie die het voorgeslacht in Bethlehem had die daar naartoe ging. Een reunie zou je bijna kunnen zeggen. En al die mensen die hoorden van de herders dat Jezus was geboren. Samen. Dat is niet het hele verhaal. Het is ook persoonlijk. Het kan niet blijven steken in het samen. Samen de zang horen, samen de verkondiging horen, samen eten. Als dat alles is, dan valt het ook weg. Dan blijft voor ons hetzelfde over als voor die mensen in Bethlehem. Die ook met een heleboel bij elkaar waren. Maar zij kenden Jezus niet. En Jezus kennen, dat is persoonlijk. Ook al hoor je het evangelie samen. Het gaat erom dat je persoonlijk de Heer Jezus kent. En daarvan horen we in Matthäus. In Lucas kun je zeggen, daar hoor je van de verkondiging voor allen. In Matthäus lezen we van het evangelie voor die ene. Jozef. We staan nu stil bij Matthäus 1, vers 24 en 25. Vanaf vers 18, daar gaat de geboorte van de Heer Jezus verteld worden, maar dan steeds door de bril van Jozef. Een heleboel dingen verzwijgt Matthäus. Hij vertelt eigenlijk alleen, wat is het nu voor Jozef geweest? En zo is nu voor ons dan de vraag, wat is het nu voor ons? Zoals Jozef heel persoonlijk de geboorte van de Heer Jezus heeft meegemaakt, zo wil de Heer ook heel persoonlijk ons hart openen voor Jezus. Dus Matthäus 1, vers 24 en 25, waar het gaat over kerstfeest voor Jozef. Drie gedachten. Gehoorzaamheid, geduld en geloof. Kerstfeest voor Jozef. Gehoorzaamheid, geduld en geloof. Dus eerst gehoorzaamheid. Jozef, die had een ontzettend moeilijke periode meegemaakt. Toen hij zag dat zijn ondertrouwde, zijn geliefde Maria, zwanger was. Niet van hem. Ze was naar Judea geweest, ze was weg geweest. En nu kwam ze terug. En ze was zwanger. En zijn wereld stortte in. Hij dacht, ik kan nooit meer trouwen. Als Maria al zo tegen kan vallen, wie is ze dan nog wel te vertrouwen? Een korte periode zat Jozef in de duisternis, in de wanhoop. En hij zag maar één uitweg. Ik moet weg. Ik moet Maria maar hier achterlaten. En dan moet ze maar trouwen met die andere man, wie het ook mogen zijn. Dan ga ik weg, dan zoek ik maar een plek. Wie weet, ja, hoe ik dan nog terechtkom. Dat was het enige wat hij nog voor zich zag. Zijn hele levenshuis was ingestort. Maar toen, tot dat dieptepunt, kwam de Heere. Een engel verscheen aan hem in een droom en die zei, nee Jozef, u vergist u, het is niet waar, het is anders. Maria is wel zwanger, maar het is niet van een vreemde man. Het is God zelf die dat wonder in haar gewerkt heeft. Ze hoeft niet bang te zijn om Maria tot u te nemen. Wees niet bang om te trouwen, het is goed om dat te doen. En dan, als u getrouwd bent, dan zal Maria een kind krijgen. Hij zal Immanuel heten. En u moet hem Jezus noemen. Maar hij is de Immanuel. De vervulling van de belofte. Hij is de Zoon van God. Dat is wat Jozef in de droom gehoord heeft. De droom gaat voorbij. Jozef wordt wakker. Hij wordt niet zomaar wakker, er staat, hij wordt opgewekt van de slaap. Daarin ligt iets dat het ook de Heere is die zich ook dan nog met hem bemoeit. De Heere die hem wakker maakt op zo'n manier dat Jozef ook heel zeker weet wat er die nacht gebeurd is. Je kunt natuurlijk nog wel eens hebben dat je droomt en je wordt een beetje dromerig wakker en je hebt eigenlijk... Ja, niet goed idee, je hebt gedroomd, dat weet je, maar ja, wat was het nou eigenlijk? Zo is hij niet. Jozef wordt op zo'n manier wakker dat hij nog heel goed weet hoe de engel aan hem verschenen is en wat die engel gezegd heeft. Hij wordt wakker niet alleen lichamelijk, maar hij is ook geestelijk wakker. Hij weet wat er gezegd is en hij weet, dit was een woord van God. Deze engel, het was wel in een droom, maar het was maar niet alleen maar een droom. Het was echt. God heeft gesproken. Dat heeft hij gehoord. Heb je dat ook al gehoord? Hebt u het al gehoord? God heeft gesproken. Als je wakker bent, weet je dat. Het is maar geen verhaal. Het is echt. Het is geen verhaal dat Jezus is geboren. Het is geen verhaal dat God God is. En dat Jezus de Zoon van God is. Het is maar geen verhaal dat Jezus gekomen is om zondaren zalig te maken. Het is Gods woord. Ben je wakker? Ben je opgewekt uit die slaap van ongeloof? Van geestelijke doofheid? Waar merk je dat aan? Toen Jozef wakker werd, toen heeft hij een besluit genomen. Hij heeft besloten, ik gehoorzaam. Ik ga het doen. Dat besluit hij, want hij weet, het was Gods woord. Het was Gods onderwijs. Het was Gods opdracht. Wat doet hij? Jozef heeft zijn vrouw tot zich genomen. Maria, die vrouw die hij zo lief had. En die vrouw in wie hij een tijd lang zo teleurgesteld was. Dat hij helemaal verkeerd van haar dacht. Dat hij dacht dat ze vreemd gegaan was. Die vrouw, hij kreeg er weer terug. Met grote vreugde mocht hij het zien. Ja, Maria, ze is mijn vrouw. Ze is niet de vrouw van een ander. Ze is mijn vrouw. Ondertrouwd was hij met haar. Hij was nog niet getrouwd. Maar ondertrouwd betekent, ze hoorden al bij elkaar. Ze waren al helemaal aan elkaar toegezegd. Ze hadden elkaar al de belofte gedaan. Wij gaan trouwen en niemand komt ertussen. En nu kan hij weer zeggen, ja Maria is mijn vrouw. Er zit geen andere man tussen, het is alleen de Heere die iets bijzonders met haar voor heeft. Maar ze blijft mijn vrouw. En nu kan hij trouwen. En dat gaat hij ook snel doen. Als je dit tekst, dit vers zou lezen, dan krijg je het gevoel, er heeft bijna geen tijd tussen gezeten. Hij heeft tegen Maria gezegd, Maria, nu de situatie zo is, nu moeten we ook zo snel mogelijk trouwen. Dan kan immers het kind binnen het huwelijk geboren worden. Dan kan ik dit kind ook als mijn kind adopteren. En dat zien we later ook, dat de Heer Jezus er zo mee omgegaan is. Jozef heeft hij beschouwd als zijn opvoeder. Hij was ook aan Jozef gehoorzaam. En Jozef zou kunnen zeggen, die is het voorbeeld van een adoptief vader of een pleegvader. Een kind dat niet zijn eigen kind was, maar die wel als zijn eigen kind is gaan beschouwen. Maar daarvoor heeft hij wel zijn vrouw tot zich genomen, zodat zij een gezin waren. Er was nog een reden dat het snel moest. We lezen dat bij Matthäus niet, maar als we naar Lucas toe gaan, dan weten we wat er gebeurd is. Er kwam een bevel van de keizer Augustus. En dat bevel kwam over heel Israël. Alle mensen in Israël moeten beschreven worden. En Augustus die had dat, die beschrijving van het hele grote Romeinse Rijk, die had het in stukken opgedeeld en die had telkens de stadhouder van één bepaald gebied de opdracht gegeven. Orden dat op zo'n manier is dat voor jouw volk het beste is. Nou, in Israël, daar waren de mensen erg goed met geslachtsregisters. Op Urk zie dat, vergeleken met de rest van Nederland, ook nog best wel een beetje. Dat je weet, ja, dat is er een van die en van die en van die. Dat is van die familie. En zo was het in Israël nog veel sterker. Ze konden de geslachtsregisters nog eeuwen terugrekenen. Dus toen had de regeerder van Israël gezegd, hier gaan we het volk ordenen naar geslacht. Zo kwam ook het bevel in Nazareth. Jullie moeten allemaal naar je geboortegrond. Jozef is, dan moeten wij naar Bethlehem. En voordat zij gegaan zijn, is hij getrouwd. Nu staat er wel in Lucas zijn ondertrouwde vrouw. Maar het blijkt wel uit dit vers dat hij al getrouwd was. Waarom wordt hij dan zijn ondertrouwde vrouw genoemd? En dat is omdat die vrouw daarmee aangewezen was met wie hij ondertrouwd was geweest. De vrouw aan wie hij trouw had beloofd. De vrouw met wie hij samen al dat hele gebeuren had meegemaakt. Die vrouw. Zijn ondertrouwde is nu zijn vrouw. Hij heeft haar tot zich genomen. Hij is daar in zijn huis genomen. En dat staat hier dan voor, zij zijn getrouwd. Het belangrijkste als het gaat om het hart van Jozef is, wat er dan staat, hij deed zoals hem bevolen was. In dit geval was het dus, neem Maria tot u, neem haar tot vrouw. Maar die houding, die is zo tekenend. Dezelfde houding als van Maria. Maria, die als de engel tot haar spreekt, u zult een zoon baren, die dan zegt, zie, de dienstmaagd van mijn Heer, mij geschiede naar uw woord. Zij geeft zichzelf over aan het woord van de Heere. Dat is wat Jozef hier ook doet. Dat is waar je nu het geloof aan herkent. En we zeggen wel, ja, ik geloof wel. Ik geloof wel dat de Bijbel waar is. Ik geloof dat God bestaat. Ik geloof dat Jezus naar de wereld gekomen is. Maar dan vraag je wel eens af, ja, is dat nu het zaligmakende geloof? Is dat genoeg dat ik geloof dat God bestaat, dat ik geloof dat de Bijbel waar is? Is dat genoeg? Het geloof, dat neemt Gods woord als Gods woord. Wat bedoel ik daarmee? En je zegt niet alleen, ja, ik geloof wel dat de Bijbel waar is, maar ik hoor daarin Gods stem. Ik hoor daarin de stem van de Allerhoogste. Ik hoor de stem van hem die de waarheid spreekt. Ik hoor de stem van degene die het over mij voor het zeggen heeft. Hoor, mijn ziel, de Heere spreekt. Dan kun je niet anders dan luisteren, toch? Herken je dat? Dat je in de Bijbel gelezen hebt en wat daar stond, je voelde, dat is een bevel van God aan mij. Dat is niet maar een mooi verhaal, dat is niet maar iets, nou ja, omdat je toch je plicht moet doen, je moet toch uit de Bijbel lezen. Nee, God spreekt en God beveelt en ik kan er niet onderuit. Soms bij heel praktische dingen. Je hoort daarin, ik moet breken met bepaalde zonden. Ook al vind ik die nog zo leuk, al liggen die me zo aan het hart, al vind ik het zo ingewikkeld om te breken. Ik moet breken, ik wil breken. Je hoort een bevel om iets te doen. Om goed te zijn voor je naaste. Of om trouw te zijn in de dienst van de Heere. Om te leven in heiligheid. En je voelt, ik kan en ik wil er niet onderuit. Zomaar heel praktisch. Wat was de laatste keer dat u gedaan hebt wat u bevolen is? Wat was voor jou de laatste keer dat je gedaan hebt wat je bevolen is? Als je goed leest, dan zie je iedere dag wel iets. Ja, tenzij je de Bijbel dichtlaat natuurlijk. Als je de Bijbel dichtlaat, dan hoor je ook die stem van de Heere niet. Dat is makkelijk. Maar als je nou die Bijbel open doet, dan hoor je toch elke dag wel iets dat God je beveelt. Het allerbelangrijkst. Het meest kernachtige. Dit is zijn gebod. Dat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Dat is niet maar... Nou ja, dat zou je ook kunnen doen. Je zou kunnen geloven in Jezus. Dat is niet maar iets. Je moet hopen dat het een keer je gegeven wordt. Dit is zijn gebod. Dat gij gelooft. Wat is de laatste keer geweest? Dat je zei, Heere, u zegt dat ik moet geloven. Ik kan niet anders. Ik wil geloven. Ik moet geloven. Ik ga geloven. Ja, doe je dat dan maar zo? Kun je dat maar zo? Daar moet je niet druk om maken. De vraag is, heb je gehoord dat de Heere beveelt? Heeft dat woord zo'n gezag voor je gekregen dat je zegt, ik mag me er niet onderuit worstelen. Ik mag niet net doen alsof ik er niks mee heb. Het is de Heere. Jozef deed wat hij hem bevolen was. Doet u wat u door God bevolen wordt? Doe jij het? Het was de eerste. Gehoorzaamheid. In tweede plaats, geduld. Jozef krijgt zijn vrouw weer terug. Wat een vreugde zal het geweest zijn. Getrouwd. Toch getrouwd. Vanaf nu zal hij de rest van zijn leven, als Maria tenminste mag blijven leven, aan Maria verbonden zijn. En we weten het dan ook uit de Bijbel. En Jozef heeft heel zijn leven met Maria geleefd. Want Jozef stierf eerder dan Maria. En later is Maria weduwe. Dat zien we bij het kruis. Want dan moet Johannes voor Maria gaan zorgen. Dan is Jozef al lang gestorven. Maar nu geldt dus, de rest van zijn leven mag Jozef met Maria zijn. Heeft hij ook de volle vreugde? Nou, zo gemakkelijk gaat dat dan niet. Eigenlijk is er een heleboel wat hij nog moet missen. In de eerste plaats, hij bekende haar niet. Datgene wat ze zuinig bewaard hebben voor als ze zouden gaan trouwen, dat stellen ze nog uit. Jozef en Maria, allebei leven zo, geslachtsgemeenschap is voor in het huwelijk. Dat cadeau, dat moet je uitpakken pas als je getrouwd bent. Maar nu voelt Jozef dat geschenk van God, dat moet ik nog laten. Nog ingepakt laten. Dat is niet voor nu, dat is voor straks. Hij moest daarin geduld oefenen, praktisch. Zelfbeheersing. Dat is een teken daarvan dat hij zichzelf niet voorop zette. Dat geldt bij seksualiteit, maar dat geldt in zoveel dingen. Het gaat niet om ons plezier. Ik hoop dat jongeren dat ook goed bedenken, maar ook ouderen. En seksualiteit is een bijzonder geschenk van God. Wel een geschenk bedoeld om de ander op te zoeken. Om de ander te bedoelen. Het gaat niet om jezelf. Maar dat geldt in het hele leven. Het draait niet om jezelf. Zelfbeheersing en zelfverloochening, die horen bij de liefde. Die horen bij het geloof. Want juist het geloof, daar waar de Heere groot wordt, juist het geloof leert, het draait in mijn leven niet voor om mij. Het gaat om God. En daar waar God zo belangrijk wordt, waar je zelf kleiner wordt voor God, daar kun je ook jezelf aan de kant zetten. Je eigen behoeften, je eigen wil, je eigen verlangens. Niet om die te doven. Niet om te zeggen, je mag niks verlangen, je mag niks willen. Nee, de Heer die heeft ons geschapen met verlangens. En er zijn allerlei goede verlangens waarvan je toch kan zeggen, soms moet je die kunnen parkeren. Geduld oefenen. En hoe kun je dat? Hoe heeft Jozef dat hier gekund? Hoe heeft hij zichzelf kunnen beheersen? Vanuit de wetenschap dat de Heere voor hem zorgde. Vanuit de wetenschap dat Gods werk het allerbelangrijkste is. Er was nog meer waarom Jozef geduld moest oefenen. Hij zou zo graag in een eigen huis wonen. Hij heeft zijn vrouw tot zich genomen en hij zegt, Maria, het huis is klaar, kom bij mij wonen. Maar prompt moesten ze weg. Die lange reis maken naar Bethlehem en daar blijven. En voordat ze weer rustig als gezinnetje bij elkaar in Nazareth woonden, dat zou nog lange tijd duren. Geduld met de leiding van de Heere. Dat is ook een hele oefening. Dat de Heere een weg met je gaat die je eigenlijk zo niet had gewild. Je had zo graag gewild dat alles mooi op zijn plek viel. Dat alles gemakkelijk werd. Dat je het voor elkaar had. En dus zegt God nee. Het gaat nu anders. Kun je dan geduldig zijn in de weg die de Heere gaat? Kun je dan zeggen, Heere, uw wil geschieden. En je hebt je verlangens en je legt ze voor de Heere neer en je zegt tegelijk, Heere, maar het is op uw tijd. Dan zal het goed zijn. Er is nog meer geduld dat Jozef moest oefenen. Hij bekende haar niet totdat, staat er, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. Totdat. Dat zal hij na dat moment verlangd hebben. Denkt u niet? Dat moment van totdat. Dat zij haar eerstgeboren zoon zou baren. Daar ging het immers om. Dat had de engel gezegd. Jozef, je mag gewoon met Maria gaan trouwen. Maar weet wel, met Maria is het niet gewoon. Er is zoiets bijzonders. Zij is zwanger uit de Heilige Geest. Zij draagt een kindje bij zich. Dat is de Zoon van God. Hij is Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat heeft Jozef geloofd. Maar hij heeft nog niet gezien. Hij ziet wel de buik van Maria groeien. Maar hij ziet niet het kindje daarin. We hebben net afgekondigd dat er weer een kind mocht geboren worden in het midden van de gemeente. Dat gebeurt vaker. Een kind dat geboren wordt. Ik denk dat ook andere kinderen wel iets van weten. Hè? Misschien van je eigen moeder. Van een tante. Van een zus. Zwanger. Je weet, er komt een kindje. Maar het duurt ook nog wel een poos. En je kunt ook nog wel eens beetje zenuwachtig worden. Wanneer komt dat kindje nou? Er zou toch een kindje geboren worden? Ja, zegt moeder, nog een poosje wachten. Zo snel gaat dat niet hoor. Het kindje moet eerst goed groeien. Nog wachten. Nog wachten. Je zou het kindje zo graag willen zien. De vader en de moeder. Je kunt het ook zo spannend vinden. Als het kindje er maar, eerst een keer was. Als je het maar mag zien. Dat in het buikje, er wordt wel. Je hebt dan tegenwoordig, had je toen natuurlijk niet. Maar je hebt dan wel verloskundigen die er goed naar kijkt. En zorg voor draagt. Maar ja, het zit dan maar. Als het er maar eenmaal mag zijn. Zou zo'n spanning er bij Jozef ook niet geweest zijn. Wat zou hij graag dat kindje willen zien. Om dan met Simeon te kunnen zingen. Nu laat gij Heer uw dienst gaan in vrede. Want zijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Maar nu is nog wachten. Wachten. Ook nog in moeilijke omstandigheden. Met zijn zwangere vrouw moet hij de lange reis maken van Nazareth naar Bethlehem. En daar in Bethlehem aangekomen moeten ze een plek zoeken die er bijna niet is. Dan komen ze daar ergens achteraf terecht. En dan daar het wachten voor de laatste periode. Tot die bevalling er echt zal komen. De omstandigheden die zijn niet altijd zo rustig. Toch moet Jozef, om zo te zeggen, in zijn ziel de rust bewaren. Jozef, het komt. Geduld. Wat heeft Jozef wel? Hij heeft wel het woord. Wat heeft hij ook? Wel aanwijzingen. Hij ziet wel het kind in Maria groeien. Maar hij heeft nog niet het volle zicht. Maar dat wordt ook bij geloof. Geloof betekent ook dat je kunt wachten. Kunt wachten op de volheid. Oh, je zou zo graag willen dat je hart helemaal vol was. Je zou zo graag bewijs willen hebben, zoals Thomas het zei. Als ik het niet gezien heb, dan zal ik het niet geloven. Nee, zegt de Heer Jezus, Thomas, zo ligt het niet. Je moet niet eerst zien en dan geloven. Eerst voelen en dan geloven. Eerst ervaren en dan geloven. Eerst iets bijzonders meemaken en dan geloven. Geloven, dat doe je op het woord van God. En dan mag je naar uitzien. Naar uitzien dat de Heere het bevestigt. Naar uitzien dat de Heere de vreugde in je ziel wil geven. En naar uitzien dat het eenmaal ook volle werkelijkheid wordt. En in allerlei omstandigheden. Er kan het geduld op de proef gesteld worden. Er kan het in je hart leven. God des levens. Ach, wanneer? Je zou zeggen, dat is het heilige ongeduld. Het ongeduld van het verlangen. O Heer, ik heb u zo nodig. Heer, ik zou zo graag meer van u willen zien. Heer, ik zou zo graag uw uitredding willen merken. O Heer, ik zou zo graag de volle heerlijkheid en de volle zaligheid ontvangen. En de Heer zegt, dat is nog niet voor nu. Nu nog wachten. Maar het komt. En hoe kun je dan wachten? Hoe kun je dan zeker weten dat het komt? Dat is op grond van dat woord. De Heer heeft gesproken. En de Heer zal het waarmaken. Mijn ziel vol angst en zorgen. Maar ook mijn ziel vol sterk verlangen wacht sterker op de Heer dan wacht op de morgen. Geduld. Het geduld van het geloof. Dat is het geduld op grond van het woord van God. Dat is het geduld dat kan zeggen. Zo hij vertoeft. Verbijt hem. Want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Het geduld dat kan zeggen. Al zie ik het nog niet. Ik weet het wel, want God kan niet liegen. Dat is het tweede. Derde, geloof. Ook die gehoorzaamheid, ook dat geduld horen bij geloof. Maar hier gaat het om het volle geloof wat hier bij Jozef mogen horen. Totdat. Daar zit die hele lange reis tussen. Van Nazareth naar Bethlehem. En dan komen ze daar in Bethlehem. En dan hebben ze daar geen plek in de herberg. Dan worden ze weggewezen. En dan uiteindelijk komen ze op een plek waar wel een voerbak ligt. En daar is dan de dag aangebroken dat Maria haar kind baart. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken. En legde hem neer in de kribbe. En dat is wat geweest voor Jozef. Staat hier, hij heette zijn naam Jezus. Daar ligt het alles in. Toen Jozef daar dat kindje in de kribbe zag. Wat heeft hij toen gezien? Toen heeft hij Jezus gezien. Toen heeft hij het geweten. Dit is de beloofde. Dit is degene over wie God het had. Dit is degene in wie mijn zaligheid ligt. Hij noemde zijn naam Jezus. Niet op de eerste dag trouwens. En dat gebeurde op de achtste dag. Maar hij wist het zodra het geboren was. Jezus, zoals die engel het gezegd had. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Toen hij zei, dit is Jezus. Toen was het de geloofsbelijdenis. Het was de erkenning. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. We zijn er niet bij geweest. Hebt u het ook dat je dan zou zeggen, ik zou wel hebben willen zien hoe Jozef en Maria naar Jezus keken. Dit jonge echtpaar, dat al zoveel had meegemaakt. Ik zou er wel bij hebben willen zijn. Hoe zij zich neerbogen over die kribben. Hoe ze hem keken in het gezicht. Een baby. Een hulpeloos kind. En toch in hem. God gezien. Emmanuel, God met ons. Kijk eens Maria. Zal Jozef niet zoiets gezegd hebben? Kijk eens Maria. Dat kind dat je gebaard hebt. Dat is nog nooit gebeurd. Dit is Gods zoon. Emmanuel, God met ons, zie het Maria, daar ligt hij in de kribbe, dat babytje, maar daar is God in ons midden. Dat kon je zo niet zien, het was een gewone baby en daarom zegt de engel ook, dit zal u een teken zijn, je zult het kindje vinden in doeken gewonden. Dus gewoon net als alle andere baby's, niks bijzonders, gewoon een eenvoudig mensenkind, het natuurlijke oog zag niets, maar het geloofsoog zag de zaligmaker. Wat een vreugde. Herkent u dat? Ik zei het net, je zou er eigenlijk wel bij geweest willen zijn. Om zo eens te kijken naar het gezicht van Jozef en Maria. Maar je kunt er ook bij. Kunt er ook bij. Wanneer je hier mag zien op Christus, zoals die in het woord verkondigd wordt. Wanneer je ziel op hem ziet en zijn naam mag spellen. Jezus, zaligmaker. Jezus, degene in wie de redding ligt. Als je hart zich vast mag klemmen aan die woorden en die belofte en dat werk. Dan gebeurt er hetzelfde. Vreugde. Vreugde van het geloof. Herkent u dat? Wanneer was u voor het laatst echt blij? Kunt u terughalen Wanneer was u voor het laatst echt blij? Het kunnen allerlei dingen zijn waar je blij van wordt. Maar ik kan me wel voorstellen dat u zegt, nou eigenlijk was ik voor het laatst echt blij toen ik kind was. Weet je, toen ik kind was, toen kon ik gewoon onbekommerd blij zijn. Als er een feest was, of als er iets bijzonders was. Ja, dan dacht ik verder nergens over na, alleen maar over dat heel mooie. Maar toen ik volwassen werd, altijd, als er dan iets moois was, dan was er gelijk ook iets bij van, ja maar, kind geboren, wat zal er van dit kind worden? Een trouwdag. Zal het wel goed blijven gaan? Al het mooie op de wereld heeft altijd die achterhoofd, dat stemmetje, ja maar. Of hoe lang, of noem maar op. En zo vaak heb je het ook, dat je blij bent van buiten, maar niet van binnen. Je zit in de groep en je lacht mee, en je denkt, zouden die anderen nu wel echt vrolijk zijn? Zelf ben je het niet. Het voelt zo onecht. Want je voelt, het is niet in je hart van buiten lachen, van binnen treuren. Maar daar waar je Jezus ziet, wordt het anders. Als ik nou die vraag stel, wanneer bent u voor het laatst blij geweest? En u kent de Heer Jezus, dan zult u toch er iets van herkennen, van toen. Toen ik oog had voor de Heer Jezus, de laatste keer dat ik het geloof mocht beoefenen. De laatste keer dat het zo zeker was, dat Hij mijn zaligmaker is. De laatste keer dat het zo helder was, dat al mijn zonden vergeven zijn. De laatste keer dat ik ervan overtuigd mocht worden, dat ik bij God hoor, dat Hij mijn God is, voor eeuwig. Toen was mijn ziel blij, terwijl het misschien van buiten helemaal niet zo blij eruit zag. Terwijl er ook tegelijk wel iets is van het verdriet over de zonde en de pijn over de nood in de wereld. Dat je toch kunt zeggen, maar de blijdschap, die was echt, die was diep. Die was goddelijk. Wanneer kun je echt blij zijn? Daar, waar Jezus heerlijk voor je wordt. Maar hoe kom je aan die blijdschap om Jezus? Misschien denk je, ja, die moet je krijgen. Nou, dat is ook zo. Maar je moet niet eerst wachten op die blijdschap. Waar ligt nou die blijdschap in? Die blijdschap die ligt in het geloof. Het geloof dat Jezus als Jezus ziet. He, wat Jozef hier gedaan heeft, dat is een daad van geloof. Hij noemde zijn naam Jezus. En zegt hij, deze baby is Jezus. Deze is degene die zalig maakt. En staat hier niet van die blijdschap. Maar het moet er geweest zijn, dat kan niet anders. Dat is hoe het woord is en dat is hoe de werkelijkheid is. Als hij in het geloof Jezus zag, dan ontstond daar een blijdschap, een vreugde in de zaligmaker. En zo zal het zijn. Als u zijn naam noemt, Jezus. Als je niet nog je zaligheid, je geluk ergens anders blijft zoeken. Misschien doe je dat wel. Dan denk je, ja, maar ja, weet je, van het geloof, van de godsdienst, heb ik niet gevoeld dat ik blij word. Ik probeer nog blij te worden van dit, nog van dat. Dan zoek je een blijdschap die geen echte blijdschap is. Zoek het daar, waar Jezus is. Je kunt die blijdschap missen doordat je aan Jezus Christus twijfelt. Zou Hij gewillig zijn om mij te ontvangen? Zou Hij in staat zijn om mijn zonde weg te nemen? Zoals ik ben, wat er in mijn hart omgaat, wat er in mijn leven gespeeld heeft. Hij zal zalig maken. Die naam Jezus, die is krachtiger dan de diepste zonde. Maar daar waar de Heer Jezus nog te klein acht, denk ik, hij zal het toch wel niet kunnen. Of te groot acht, ik zal toch wel niet bij hem kunnen. Daar mis je het. Maar doe zoals Jozef. Noem zijn naam, Jezus. Dat betekent, spreek dat woord van de Heere na. En als je dan zegt, ja, maar dat kan dat wel zeggen. Maar dat is het niet. Dan heb je wel gelijk. Het gaat niet om woorden. Het gaat om die werkelijkheid van je hart. Maar de Heere wil alles geven wat nodig is om het te kunnen geloven. Jozef, die is er ook bijgebracht. Jozef was ook niet iemand die uit zichzelf nou zo gelovig was. Maar God heeft het ook hem geleerd. En tegelijk, hoe heeft hij het hem geleerd? Hij heeft gesproken. Jozef heeft niet om dat woord van de Heer heen gepraat. En hij zegt, nou ik moet eerst nog maar eens zien. En ik geef een naam die lijkt op Jezus. Nee, hij heeft geloofd. Dat woord van de Heer is waar. Daar ga ik geen komma van afhalen. Het is zoals hij het gezegd heeft. En als je dan zegt, ik kan het niet, ik kan niet geloven, ik kan niet gehoorzamen, ik kan niet geduldig zijn, ik kan niet wachten. Leg dat hart, dat ongehoorzame, ongeduldige, ongelovige hart voor de Heer neer en zeg, Heer, dit is nou wat ik ervan maken kan, maar ik weet het. Ik heb het gehoord, dat uw woord waar is. U hebt gesproken. Dat woord is het waard dat ik me daaraan overgeef. Geest van hierboven, leer mij geloven. Maar geloof niet. Als het ware, probeer niet te geloven met een bochtje om dat woord heen. Want Gods woord is waar. En God maakt zijn woord waar. En wie gelooft, die vindt een blijdschap. Die overblijft. Amen.